In Efeze 5 waren wij bij een toch omstreden thema. Omdat daar gesproken wordt over elk ander onderdanig zijn in de vreze Gods. Met de uitdrukking uit vers 21. En dat vloekt een beetje bij onze moderne verlichte opvattingen. Namelijk sinds wij hebben uitgevonden, dat is niet het goede woord. Sinds wij hebben bedacht dat het misschien toch wel aardig zou zijn als alle mensen gelijk zouden zijn. Maar ja, aan de ene kant wordt dat gepropageerd, aan de andere kant zijn we toch niet gelijk. Want al jaren kun je niet alleen in christelijke kring, maar ook daarbuiten cursussen volgen in leiderschap. En in christelijke kring ook nog discipelschap, volgzaamheid, dus het tegenovergestelde. Zodat daarna de balans weer in evenwicht is. Je bent jaren verder en dan ben je niks opgeschoten. Hè? Want ja, waar je het over hebt is dan nog steeds altijd wat onder de kippen heet de pikorde. Onder de apen schijnt het ook sterk te zijn, heeft men mij verzekerd. Maar hoe ze het daar noemen, weet ik niet. Ik hoor altijd alleen maar over alfa-mannetjes en alfa-vrouwtjes. Het is altijd beroerd als de alfa's de dienst uitmaken, vind ik persoonlijk. Ik heb liever de beta's. Dat is iets zekerder. Maar dat tezijde. Het zijn mede daarom vervelende onderwerpen eigenlijk. Omdat ze raken aan de essentie van onze moderne westerse samenleving. En ja, daar raken wij dus nooit over uitgepraat. Ik vrees ook dat het niet meer goed komt. Maar ja, dat is mijn afdeling dus niet. Dus ja, daar moet ik ook eigenlijk niet over spreken. Dus het blijft zo. Wij zouden elkander onderdanig zijn. Ieder aan een ander, ieder aan elk ander. Dat kan ook niet, want dan kan het niet bestaan. Dan heb je weer alle mensen zijn gelijk. Nou ja, dat gaat dus niet. Vandaar dat wij krijgen: gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig. En gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam. En gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees. En gij heren, die krijgen ook nog een beurt in vers 9, is dat inmiddels van hoofdstuk 6. Want dit zijn zo de meest voor de hand liggende maatschappelijke verhoudingen die wij nou eenmaal kennen. En die komen voort uit het verschijnsel dat niet alle mensen gelijk zijn. God zij dank, denk ik er altijd achteraan. Want je moet er toch niet aan denken, broeder, dat alle mensen zijn zoals wij. Dat is toch stom vervelend. Dat is toch helemaal niet leuk. Dan kan je niet eens meer een leuk voetbalpartijtje spelen. Want als ze allemaal precies even goed zijn en hetzelfde kunnen, dan blijf je altijd met de 0-0 stand zitten. Toch of niet? Of altijd met 2-2. Dit is iets moeilijker, maar dat schiet toch niet op. En hoe kom je met 172 wielrenners gelijk over de meet? Dat gaat niet. Je kan nog wel, geloof ik, met 30 motorfietsen tegelijk op één lijn starten. Maar dat doen ze alleen in de motocross. Verschrikkelijk, want daarna moeten ze allemaal het hoekje om zien te komen. Dus moeten ze onderling de weg zien te vinden. Dat gaat dan over de pikorde. Ik vind het altijd wel grappig. En weet u wat het ook nog is? Alle mensen zijn gelijk, hebben we dat net geleerd. En daarna moet ieder van ons op zoek naar zichzelf. Want dan zoeken we toch naar een eigen identiteit. En die vinden we tegenwoordig bij de kapper. Of bij de tattoo shop, of waar vind je dat? Sommigen gaan zover dat ze hun spijkerbroek in repen knippen, of hoe dat maar gaat, ik weet niet precies. Want dan hebben ze een eigen identiteit. Toch of niet, zuster? Je hebt mensen die maken een hanenkam van hun haar. En weet ik veel wat ze allemaal doen. En dat heet dan een identiteit. Op zijn minst een lifestyle. Dan blijven we wel gelijk, maar we leven verschillend. Ieder zijn eigen lifestyle. Het zijn van die bespottelijke dingen, ja. En toch zijn ze bloedserieus, na het schijnt. Maar, ja. Ik hou het maar gewoon op wat altijd geweest is en wat nooit veranderd is. Hoewel men het altijd wel geprobeerd heeft bij wat hier staat. Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere. Het gaat niet over mannen en vrouwen als zodanig. Het gaat over echte lieden. Dat weet je wat het is. Hè? Dat was vroeger, dat ze getrouwd waren, zou ik maar zeggen. Dat toen dat nog bestond, het huwelijk. Ja, ik praat wat cynisch, maar hoe moet je dan een... hè? Nou. Goed. Weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere. Dat is wel aardig, want dat heb ik vorige keer ook gezegd. Dat weet ik wel. Ik heb natuurlijk meteen gezegd, dan kan je er niks op afdingen. Want ja, als de Heer dan ook nog aan ons gelijk is, of wij zijn gelijk aan de Heere, dan kunnen we net zo goed nu meteen naar huis gaan. Want dan hebben we geen onderwerp van gesprek meer. Toch? Gaat er juist om dat hij boven ons staat. En dat de mens aan den Heere onderdanig zou zijn. En dat een vrouw onderdanig zou zijn aan haar man gelijk aan den Heere. Daar worden dus twee thema's tegelijkertijd besproken. Daar komt het op neer. Maar daar is een goede reden voor. Want ik blijf erbij dat het niet het primaire doel is van dit schriftgedeelte om uiteen te zetten hoe dat is in de relatie tussen de Heer en de gemeente. Dat hebben we eigenlijk al eerder gehad in hoofdstuk 1 en 2. Maar wat uiteengezet wordt, is dat die verhoudingen die wij in het maatschappelijke leven kennen, die zijn genormeerd. Dat wil zeggen, die zijn ergens aan ontleend, aan vaste beginselen. Dat is niet maar iets wat in de loop der geschiedenis zo ontstaan is, of via de evolutie, of het heeft zich ontwikkeld in de tijd en daarna kan het ook weer achterhaald worden. Het zijn vaste beginselen. En het probleem is dat de mens, zeker in onze westerse cultuur, geneigd is om zich aan die vaste beginselen, dat heet de normen en waarden, om zich daaraan te onttrekken. Begrijp je wel? Dus ja, ik heb daar talloze voorbeelden van bij de hand. De dingen die bepalend zijn tegenwoordig voor de zogeheten natuurfilms en zo, waar ons verhalen worden verteld van dat ook bij de dieren. Heb je koppeltjes of stellen die van twee vrouwtjes bij elkaar met één nest, of twee mannetjes zelfs. Of je hebt dieren waarbij niet de man de baas is, zou ik maar zeggen, maar de vrouw, het alfa vrouwtje is het dan, weet u wel, bij de olifant enzovoorts. En dat vertelt men ons met groot genoegen, omdat dat afwijkt van onze klassieke christelijke normen en waarden onder de mens. Maar ja, men heeft van de mens een zoogdier gemaakt, dus het grootste gedeelte van de mens, het belangrijkste deel van de mens heeft men weggeredeneerd. En daarom vergelijkt men de mens met de apen. En moeten wij daar een voorbeeld aan nemen, toch? Ja, precies. Ja, kun je zo op je hoofd krabben en zo. Op je borst slaan enzovoort. En vandaag, ik geloof dat het vandaag, maar misschien was het gisteren hoor, hoor ik nog in te gauwigheid voorbij komen over de orang-oetang, dat het zulke intelligente dieren waren enzovoort. Tjie. Als dat al intelligent is, heb ik weinig hoop voor de mensheid. Toch? Ik vind het zo bespottelijk, zulke dingen. En dat vertellen ze in alle ernst. Ja. Zo intelligente dieren. Er bestaan geen intelligente dieren. Je mag al blij zijn als er intelligente mensen bestaan, denk ik wel eens. Ja. Maar, doe maar. Ik heb er ook niet zo'n hoge pet van op, maar ja. Doe maar. Gij vrouwen wees aan uw eigen mannen onderdanen. Dat is een verbintenis die is aangegaan. En zoals het hier staat, die twee zouden één vlees zijn. Dat wil zeggen één eenheid heet dat gewoon. Een unit. Ja, dat is hetzelfde als eenheid, maar in het Engels bedoel ik, ja. Een eenheid. Dat hebben wij afgeschaft. We hebben het uit elkaar getrokken. Daarmee het huwelijk afgeschaft. En toen is het overgenomen. Dan wel, heet zoiets, gekraakt. Door de LHBTOIQ. IQ toch niet? Nou ja, is zoiets. Maar door anderen. En die noemen dat dan een huwelijk. Tweedehands, weet ik het. Ja, ik kan er niet serieus... Echt niet, ik doe het niet met opzet... maar ik zou niet weten hoe ik daar serieus over zou moeten praten. Dat, toch? Ik doe alleen een spelletje niet mee. Nou ja. Zij zijn één, was de bedoeling, ja. En dat is wat hier besproken wordt. En nogmaals, het wordt opgehangen aan... de Heer en de gemeente. Met andere woorden, al wat je hierop afdenkt of probeert te omzeilen of te veranderen, dat ding je af op de relatie die wij als mensen, als gelovige mensen hebben met onze Heer en Heiland. Is die ons hoofd? Zijn wij aan hem onderdanig? Leven wij uit en door hem? En tot hem? Nou ja, dat is de norm. Niet alleen dat, het is ook de norm. Ja, ik moet niet te ver afdwalen, maar dat is ook de norm die ons voorgelegd wordt in Romeinen hoofdstuk 1 is dat eigenlijk. Ik zoek het niet op, maar en ik zeg het met opzet met eigen woorden. Daar staat ongeveer dit. Dat als waar de mens God als zodanig niet in erkentenis houdt, daar vervallen ook horizontaal de verhoudingen. Als die verticale relatie niet bestaat tussen de schepper en de schepping, dan bestaat horizontaal de relatie niet tussen man en vrouw. En dat is primair waarover gesproken wordt in dat gedeelte van Romeinen 1 vanaf vers 18. En daar gaat het inderdaad over wat wij samenvattend homoseksualiteit noemen. Want met genderstudie zou ik me niet bezig. Het gaat over mannelijk en vrouwelijk. Maar als de schepper en de schepping niet meer tegenover elkaar staan en bij elkaar horen, zal ik maar zeggen, als één vlees, kun je dat zeggen, als één unit, dan bestaat dat horizontaal ook niet meer, want dat is daar de projectie van. In de natuur, het staat zelfs andersom. Oorspronkelijk staat het er andersom. Oorspronkelijk staat er dat je God kunt kennen, en zijn hoedanigheden kunt leren kennen uit de schepping. Zodanig dat waar wij dat niet vinden en niet tot die conclusies komen, worden wij niet te meer schuldig geacht. Dat staat er. Dat wil zeggen, het wordt de mens verweten dat hij God wegredeneert uit de schepping. En daarom is de situatie tot vandaag nog steeds zo dat God zich dus inderdaad daaruit teruggetrokken heeft. Althans, van de mens. En de mens heeft overgegeven om allerlei onreinigheid gieriglijk te bedrijven, staat er ergens. Een fraaie uitdrukking vind ik persoonlijk, maar het gaat niet over wat moois, uiteraard. Maar dat is het probleem dat wij in onze samenleving hebben. En ik zeg er maar meteen achteraan, dat wij Westerlingen daarmee onszelf ook bespottelijk maken in de ogen van de rest van de wereld. Want wij denken weliswaar dat wij het bij het rechte eind hebben, wij hier in het Westen, met onze Big Bang en evolutieleer. Maar in grote delen van de wereld wordt daar volstrekt anders over gedacht. En vinden ze ons bespottelijk, omdat wij het idee van de schepper en van die hogere macht hebben weggeredeneerd. En gelijk hebben ze. Wij maken ons ook bespottelijk daarmee. Maar ja, Israël was nooit een goed voorbeeld voor de rest van de wereld. Toch? Nou ja, toen het nieuwe verbond aanbrak en het evangelie gepredikt werd. Maar ja, u weet hoe het is. Men is in het geloof niet gebleven. En met dank aan Romeinen 11 voor de uitdrukking. Dus dat houdt dan een keer op. En daarom moeten dit soort dingen dan uitgelegd worden. Dit is hoe het is. De man is het hoofd der vrouw. En hoofd is het woord voor eerste. Misschien niet in het Grieks, maar wel in het Hebreeuws. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. Die uitdrukking die ligt dus meteen naast gelijk aan den Heere in vers 22. Het wordt dus herhaald. Als u mij vraagt, dus komt de nadruk op te liggen. Christus is het hoofd der gemeente, zoals de man het hoofd der vrouw is. En hij is de behouder des lichaams. Nou, natuurlijk weet ik wel dat moderne theologen draaien dit om. En zeggen, nou ja, Paulus propageert hier een godsbeeld dat hij ontleent aan de relatie van man en vrouw in het huwelijk. Dan maakt hij de mens tot norm. Nee, dat is wat ze doen. Ze draaien het om, maken de mens tot norm en projecteren dat op God. Want zij maken één godsbeeld. Goed, in abstracto, maar niet meer maken zij een godsbeeld. En valt dat in de categorie, gij zult die geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken. Ik roep altijd meteen, dat zal de Heer zelf wel doen. En dat heeft hij ook gedaan. Zich een beeld maken. Maar ja, mensen draaien het om. Kortom, niet het huwelijk van man en vrouw is een voorbeeld voor God. Het is andersom. De relatie tussen de schepper en de schepping. En op een lager niveau, als ik dat zeggen mag, tenminste, de relatie tussen de Heer en de gemeente is de norm. Dat is dezelfde verhouding uiteraard die van mannelijk en vrouwelijk tegenover elkaar. En tegenover ontleen ik aan Genesis 2, is het geloof ik, waar staat dat de man een hulp tegen zich over. Of zoiets staat er, hè? Een beetje hakkelend Nederlands, maar tegen zich over zou hebben. Tegenover zich. Maar goed, bij sommigen is het minder hulp, maar meer tegenover. ja, toch? Nou. Waaruit u maar weer ziet dat de verhouding problematisch is. Maar dat is niet zo bijzonder, want de relatie tussen God en de schepping, tussen de schepper en de schepping, is problematisch. En de verhouding tussen Christus en de gemeente in de praktijk ook. Het is altijd een spanningsveld. Heb u dat? Ja. Niettemin, daarom, vers 24, daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is. Let op dat er niet staat onderdanig zou zijn of behoort te zijn. Want de gemeente is aan Christus onderdanig. Voor zover het voor ons praktische betekenis heeft, is het deze dat we ons persoonlijk daaraan conformeren. Dat wil zeggen dat we dat accepteren en het zo laten. De Heer is het hoofd. En wij zijn aan hem ondergeschikt. En niet andersom, ik proef dikwijls toch andersom. Hè? Dat gelovigen, of die ervoor door moeten gaan, menen dat God er is om in onze behoeften te voorzien. En wij zouden voor dat doel onze verlanglijstjes bij hem inleveren. En dan hebben we problemen omdat blijkt dat God onze gebeden niet verhoort. Toch? Zo is dat dan, toch? Maar ja, het is eigenlijk de verkeerde volgorde. Er staat dat wij onze zorgen bij hem, bekommernissen op hem zouden werpen enzovoorts. En aan hem bekend zouden maken. Maar dat is wat anders dan specifiek de Heer vragen om bepaalde zaken die hij dan zou moeten doen, omdat wij het niet kunnen. Want als wij het zelf konden, hadden we het zelf al lang gedaan. Want dat gaat veel sneller dan dat de Heer. Ja, ik zeg het weer verkeerd natuurlijk. Maar ik weet nooit, ben ik nou de enige die daarover nadenkt of zo? Het is toch een gedoe. Van jongs af aan heb ik het gezien. Uitgebreide bidstonden voor van alles en nog wat enzovoort. En wat zie je ervan terug? Wat doet de heer dan naar aanleiding daarvan? Nee, concreet. Ja, er zijn mensen die menen van wel, maar ik zie het nooit. En ik voel me niet tekort gedaan, voel me niet in de steek gelaten. Integendeel, ik geloof dat de Heer voor ons zorgt en weet wat we nodig hebben, enzovoorts. Dus ja, wat er allemaal de zin dan van is, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het de verkeerde houding is naar de Heer toe, in het algemeen. Het zou een verhouding zijn van afhankelijkheid van wat Hij ons geeft. En Hij geeft ons naarmate wij aan Hem onderdanig zijn. En die positie innemen in de praktijk. Hem erkennen als ons hoofd, privé, maar ook van de gemeente uiteraard collectief. En alleen die gemeente is niet ons kerkgenootschap. Hè? Die twee dingen moet je vooral niet met elkaar verwarren. Dat kan namelijk niet, want kerkgenootschappen komen in de Bijbel niet voor. Goed. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Andersom geldt ook. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. Let op dat het woord eigen er eerst staat in vers 22. En daarna in vers 24 en nu weer in vers 25. Het gaat niet om de verhouding mannelijk-vrouwelijk in de maatschappij. Het gaat over het huwelijk. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. Kan je iemand opdracht geven om lief te hebben? Hoe doe je dat dan? Ja, dat kan, maar het hangt af van wat je verstaat onder liefhebben. En dan heb je weer zoiets. Dan moet ik weer mijn nek uitsteken. Ik hou er niet van, hoor. Maar kijk, men heeft de huwelijksrelatie ooit geromantiseerd, heet dat. Dat stamt uit de dagen van de romantiek. Dat komt uit de cultuurgeschiedenis en wat het maar is. Wij hebben dat, als het meest ideale beschouwd voor het huwelijk. Dat wil zeggen emotionele verbondenheid, aantrekkingskracht, verliefdheid enzovoorts. Dat zou dan de basis moeten zijn voor het huwelijk. Dan weet u meteen waarom zoveel huwelijken stuk lopen. Omdat, zoals iedereen weet, maar je moet het niet hard roepen natuurlijk, maar dat gaat over. Heb ik u dat wel eens verteld? Dat gaat over. Hoewel er zijn die houden vol dat het niet overgaat. Maar ja, je hebt mensen die zijn verkouden en je hebt mensen die zijn altijd verkouden. He? Dat heet chronisch. Dus je hebt, dat bestaat ook. Chronische verliefdheid, of dat menselijk is of niet, weet ik ook niet. Dan moet je aan de tegenpartij vragen. Of althans aan de andere partij. Ja, hoe zeg je zoiets? Maar u weet toch, en dat is echt niet alleen een verhaal over de zogenaamde adel of de koningshuizen, dat huwelijken gesloten werden, toch, er werd wel eens over nagedacht, wie er dan met wie, enzovoorts. En het idee in de Bijbel is dat, want dat kom je de even door in de Bijbel tegen, het ligt er niet dik bovenop, maar je komt er tegen dat daar de ouders een grote invloed hebben, op zijn minst, en soms doorslaggevende invloed op, wie met wie trouwt. En de achterliggende gedachte is dat die ouders worden geacht hun kinderen te kennen en meer levenservaring te hebben en dus te kunnen inschatten of die twee het met elkaar kunnen uithouden op lange termijn of niet. Want de bedoeling is wel degelijk dat dat op lange termijn zou zijn. Hè? De rest van het leven namelijk. Heb u die nog? En dat dan ook materiële zaken een rol spelen, eventueel, en erfenissen. En Ja, dat kan allemaal een rol spelen. Maar is daar iets tegen dan? Nee, ik heb van jongs af aan geleerd van die twee in die Bijbel komen bij elkaar. En daar zijn ze al getrouwd. En daar staat er, en hij had haar lief. Maar dat staat pas helemaal aan tent. Er schijnt toch een gedachte achter te steken van dat ontstaat als het goed is. Als de twee bij elkaar passen, dan krijgen ze elkaar lief. Maar dan nog is de vraag, wat moet daaronder verstaan worden? En dan, excuus, maar dan moet ik u toch uitleggen dat het begrip liefhebben of liefde, agape, is een beroemde woord tegenwoordig ook in het christendom, uit het Grieks. Behalve als men Joods gezind is, dan wordt het ahave. Maar ik zweer u, het is hetzelfde woord. Met het enigszins andere uitspraak. Dat komt omdat het andere letters zijn. Nee, dat komt omdat het Grieks andere letters gebruikt dan het Hebreeuws. Het is hetzelfde woord. Maar het is liefhebben is in de Bijbel synoniem met dienen. Met het nodige verschaffen. Want ik heb vorige keer even het burgerlijke wetboek nagelezen. Van jaren geleden dan. Echte lieden zijn verschuldigd niet alleen tot samenwoning, maar dat deden ze al jaren voordat ze trouwden. Dus dat gaat. Maar goed, echte lieden zijn verschuldigd tot samenwoning en ze zijn verschuldigd elkaar het nodige te verschaffen. Er staat niet bij wat echt nodig is. Maar ja, dus ja, daar moet dan over onderhandeld worden. Maar liefhebben is dienen. Je kunt daar namelijk voor kiezen om iemand lief te hebben. Dan heb ik het niet over de verliefdheid of zo. Of aantrekkingskracht op welk niveau dan ook. Maar over een relatie aangaan. Daarom is het wel degelijk ook in de Bijbel een zaak van het burgerlijk wetboek, om zo te zeggen. Hoe zeg je dat? Het is niet, huwelijk is niet maar vrijblijvend. Je belooft elkaar en dan is het wel goed. Maar het is niet voor niks dat je in de Bijbel vindt de diverse bruiloften enzovoorts. Die zelfs nog 7 dagen duren. Ook als, ja, voor zover ik ze tegenkom duren ze 7 dagen. Anders kan je die wijn niet opkrijgen in Cana. Toch? Nou ja, zoiets. Dus het wordt er echt wel ingehamerd. En het gebeurt met getuigen. De hele familie is erbij. Desnoods het hele land. Want ja, dat is een publieke aangelegenheid. Heb u dat nog? Nee, het is een kerkelijke aangelegenheid geworden. Omdat de kerk de wereldlijke macht aan zich getrokken heeft. Maar toen werd het de kerk die de huwelijken sloot. Nou ja, tot in de dagen van de reformatie natuurlijk. En daarna weten we het niet helemaal zeker meer. Uiteindelijk door Napoleon, dat heb je dan met die Fransen, heb je dat. Door Napoleon is het gekomen dat al die kerken hun doop- en trouwboeken, doop, trouw- en begrafenisboeken heette trouwens, hebben moeten inleveren bij de burgerlijke stand. Die toen ingesteld werd pas in 1815. 1812. Mijn slechte jaartallen. Maar zoiets. Hè? Er is dus ruzie over geweest wie dan bepaalt dat huwelijk. Of het de kerk is of de staat. Maar dat is de voortzetting van de investituurstrijd. Dat is een strijd om de macht. Maakt de kerk de dienst uit in de wereld? Of een burgerlijke overheid? Maar goed. Maar het is wel degelijk een publieke aangelegenheid, ja. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat dan een overheidsinstantie dat moet bijhouden of zo. Want ja, dat kan, maar dat kan ook anders natuurlijk. Maar daar gaat het me niet om. En het is ook niet alleen iets van tussen ons en de Heer. Dat is ook niet zo. Het is een publieke aangelegenheid. Althans, zolang het huwelijk is waarbij man en vrouw geacht worden één vlees, één unit, één eenheid te zijn, één burgerlijke eenheid, gezin. Heb je dat? Nee, ik bedoel niet meteen kinderen, maar een, hoe moet je dat dan zeggen? Het is één. Man en vrouw zijn één. Ze hebben het mij ook nooit uitgelegd, hoor. Er staat, man en vrouw zullen één vlees zijn. En de meest wilde gedachten komen daarbij naar boven. En niemand zegt ooit wat het betekent. Maar vlees is gewoon hier het woord voor lichaam. En een lichaam is maar niet iets lichamelijks, fysiek, biologisch. Maar een lichaam is wat het woord betekent. Een samengestelde eenheid. Dat is een lichaam. Een vereniging is ook een lichaam. Een voetbalclub. Ik sta te wijzen. Waar is AZ? Daar rechts. Dat is een lichaam. Ja. En de Staten-Generaal, dat is één lichaam. En het kabinet is één lichaam. Een samengestelde eenheid. Dat is de betekenis van de term nou eenmaal. En een huwelijk is een samengestelde eenheid waarin ook sprake is van enige rolverdeling. Zo heeft men afgesproken dat slechts de vrouw kinderen zou krijgen en de man niet. Dat vind ik een gunstige rolverdeling. Want ja, anders kwam er helemaal niks van als je dat aan de mannen moet overlaten. Dat andere kun je beter aan de mannen overlaten. Doe maar. Ja, hoe moet je dat? Natuurlijk is daar een rolverdeling. Ja, en die is niet vast omlijnd. Dit wel, dit is vast omlijnd, als je het mij vraagt. Maar daarom noem ik het ook. Maar er zijn ook andere dingen. Dat kun je met elkaar overeenkomen, hoe je dat doet. Enzovoort. Ik bedoel de huis niet te zeggen dat per se de man de kostwinner moet zijn of zo. Maar ja, als ik ethicus zou moeten zijn, gelukkig hoeft dat niet. De Bijbel leert het ook niet. Als ik ethicus zou zijn, zou ik zeggen, nou ja, dan gezien dat de Heer voor zijn gemeente zorgt, lijkt het mij toch dat het voor de hand ligt dat de man de kostwinner is voor de twee en niet de vrouw. Maar er zijn natuurlijk omstandigheden waarin dat anders zou kunnen zijn. Maar ja, maar dat komt ook omdat wij hier op aarde van moeten schipperen. Omdat wij kennen de idealen, wij kennen de beginselen. Nee, niet meer. We hebben ze afgeschaft. Maar u en ik, wij kennen ze hopelijk nog. Ik doe me net alsof, hè. Maar wij moeten daar ook mee schipperen. We moeten af en toe een compromis sluiten. Omdat het niet anders gaat. Sommige dingen werken nou eenmaal niet onder omstandigheden. Dus dan moeten we er wat aan doen. Het is een van mijn eerste echte teleurstellingen in het leven geweest. Dat weet ik nog heel goed. Dat ik althans weet niet beter dan er waren idealen. Zus en zo moest het en zo hoort het en dat is het dan. En dan blijkt ineens dat dezelfde mensen die mij dat wijsmaken, ja, die houden zichzelf niet aan die beginselen, weet u wel. Kunnen u zich daar iets bij voorstellen met dat soort dingen? Want ik weet het nog hoe één voor één allerlei mensen bij mij door de mand vielen. Niet omdat ik hoogmoedig was, maar ik dacht, zo hoort het, zo doen ze het, zo hebben ze het mij geleerd. En dan kom je erachter van dat ze zelf ook niet, daar niet en ermee sjoemelen en stiekem of het ook niet konden enzovoort. In plaats dat ze me dat nou eens gezegd hadden, dat had ik meer dan gehad. Maar ja, daar kom je zo langzamerhand achter. Dat is helemaal in de wereld het geval. Er zijn dingen die van de mens verwacht worden, maar die niet kan. Nou, de een wel, maar de ander niet. Want mensen zijn niet allemaal gelijk. Ze roepen wel, je kunt het, je kunt het. Maar het is niet zo. Want als je het kon, dan hoefden ze niet zo hard te roepen. Toch? Nou ja. Ja. Doe maar. Het probleem is dat als alle mensen gelijk zijn, waarom zouden we dan ons best doen? Waarom, hè? Ja, toch om anders te zijn dan al die andere mensen. Dat doen we ons best, steken ons kop boven het maaiveld. Maar in Nederland moet je dat ook niet willen, hoor. Je kop boven het maaiveld uitsteken. Want dan dagelijks rollen de koppen. Lees de krant. Dagelijks rollen de koppen. Maar doe maar. En vroeg of laat gaat alles mis, dus doe maar. Maar fundamenteel blijft dit zo. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. Dat betekent dat de mannen de vrouwen het nodige verschaffen. Want u begrijpt toch hopelijk dat de Bijbel niet zegt dat vrouwen hun eigen mannen niet hoeven lief te hebben. Toch? Dat staat er niet. Er staat alleen, gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. Het is niet verboden, andersom is ook niet verboden, zal ik maar zeggen. Maar het gaat om de verantwoordelijkheid. En binnen die gemeenschap van die twee ligt de verantwoordelijkheid bij de man. En daarom staat het alleen voor de man en niet voor de vrouw. Moet hij nog een keer zeggen of komt dat in één keer goed zo? Dat is wat het is. En dan staat er meteen ook gelijk ook Christus. Zie je dat er gelijk op gaat? Gelijk ook bij elke stelling. Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En wat had dat voor gevolg dan? Dat hij ons zo lief vindt. Ja, dan kom je bij het verhaal, dan kun je ook alle dagen horen dat God liefde is. Oh, God is zo lief. Jongen, wat is God. Ja, staat in de Bijbel, God is liefde. Maar is er iemand die kan uitleggen wat het betekent? Gelijk Christus de gemeente lief gehad heeft, dat wil zeggen dat hij dat nog steeds doet, hè? Want er staat niet lief gehad had. Lief gehad heeft wil zeggen, het is ooit begonnen en hij doet het nog steeds. Wat heeft hij dan gedaan? Wat is het dan dat hij de gemeente heeft lief gehad? Nou, hij heeft zichzelf voor haar overgegeven. Als je dat heel strak neemt, dat woord, dan zou je moeten lezen, en heeft zichzelf tot haar beperkt. Dat kan trouwens heel goed. Want, even kijken, het zijn versen die ik niet alle dagen lees. Maar de Bijbel zegt dat de man heeft zijn eigen vrouw. En dan staat er ter wille van de hoererij. Ja, zodat hij zich zou beperken tot die ene. Dat is wat het is. En dat is wat de Heer doet voor de gemeente. Nu, hij heeft zich beperkt tot de gemeente. Over dat idee van hij heeft zichzelf voor de gemeente overgegeven, hebben we natuurlijk gesproken naar aanleiding van Efeze 5 vers 2. Omdat het daar staat, Christus, gelijkerwijs ook Christus ons, de gemeente dus, lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Dat wil zeggen, al wat de Heer doet is gericht op de gemeente. Dat betekent al wat de man doet, is gericht op de vrouw. Dat daar een heleboel met aan te pas komt, dat is voor Christus en de gemeente ook zo. Maar het is gericht op, enzovoort. Binnen die eenheid wordt dat gebracht. In het grotere verband is het natuurlijk gewoon de projectie van de relatie tussen God als de schepper ten opzichte van de schepping. Hij houdt die schepping in stand. Zie? En hier stond er over Christus en de gemeente. Hij is de heiland. Het is hier, staat de vertaling vertaald met behouder in vers 23. Andere vertalingen hebben gewoon heiland. De heelmaker of heelhouder. Hij is de behouder des lichaams. Zoals God de behouder is van de schepping als zodanig. Enzovoorts. Kortom. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Betekent impliciet dat de man inderdaad het een en ander zou opgeven voor zijn vrouw. Maar ja, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Het is bekend dat ik begrijp die dingen niet echt, maar het is bekend dat nogal wat mannen, voordat ze gaan trouwen, de andere dag, gaan ze de dag daarvoor nog eens even wild tekeer. Samen met de vroegere luimen, de luimen met die voorheen ook tekeer ging het liefst, enzovoort. En de andere dag wordt het ineens net getrouwde huisman, enzovoort. Hij moet zich dan officieel daartoe beperken. Men is zich dat toch op een of andere wijze bewust. Toch? Andersom is ook bekend. Al heel lang. Want andersom, als die man zich zou afgeven met andere vrouwen of met een andere vrouw, was dat sinds me kan heugen, was dat reden eventueel tot echtscheiding. Vandaar dat daarover nog wel eens gelogen werd. En dat heette dan de grote leugen. Nee, niet de kleine waarheid, dat is iets anders nog. Die moet je door een vrouw uit laten leggen hoe dat zit met de kleine waarheid. Maar dat heette de grote leugen. Dan moest er een getuige gevonden worden die kon getuigen dat meneer of mevrouw, doet er niet zoveel toe welke nu, overspel had gepleegd enzovoorts. En dan werd de echtscheiding uitgesproken. Later is dat allemaal veel soepeler en makkelijker geworden. Maar ik zeg u, makkelijker, ze hebben het gewoon afgeschaft, het hele huwelijk. Daar komt het op neer. Administratief aardigheidje, maar dat betekent weinig. Zelfs voor de belasting betekent het niks meer, als je het mij vraagt. Kun je kiezen, geloof ik, hè, nog, hoe je het doet. Doe maar. Weet ik veel. Maar Christus heeft zich voor de gemeente overgegeven. En ik heb het eerder gezegd, ik moet het nu alweer zeggen, dat gaat niet over zijn kruisiging. En dat gaat niet over al zo lief heeft God de wereld gehad. Het gaat over al zo lief heeft Christus de gemeente gehad. En heeft zich tot de gemeente beperkt, tot op heden. Want het werk van Christus is gericht op de gemeente als zodanig. Natuurlijk, en die bevindt zich in deze tegenwoordige wereld. Dus hij heeft er zijn handen vol aan, denk ik wel eens. Ik weet het niet precies, maar in ieder geval, dat is wat hij doet in onze dagen. En wat het koninkrijk betreft, dat zou geopenbaard worden. Ja, dat wacht op de toekomst. Wat is de verwijzing naar Colossense 3? Moet even kijken. Onder het vers staat de verwijzing naar Galaten 1, vers 4. Dat is, heeft zich voor ons gegeven opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Efeze 5, vers 2 heb ik u net gelezen. Titus 2 heb ik u vorige keren gelezen. En Colossense 3, oh, dat slaat op wat anders. Geen mannen hebt uw eigen vrouwen lief. Oké, gezin. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven. Vers 26, opdat hij haar heiligen zou, opdat hij haar zou wijden aan de dienst van God. Want dat is wat heiligen is. En wat met betrekking tot de gemeente staat er, haar gereinigd hebbende, en latere vertalingen hebben dus haar reinigende, en ze bewijzen daarmee wat ik altijd zeg. Nou, bij het voltooid deelwoord hoort een hulpwerkwoord. En het hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd betekent dan dat het nog steeds voortduurt. Haar gereinigd hebbende wil zeggen, hij is het nog steeds aan doen. Ergens anders lazen wij, nadat gij geloofd hebt. Dat was in hoofdstuk 1, vers 13. En dat betekent inderdaad niet dat je er dan mee opgehouden bent, maar dat je er nog steeds mee bezig bent. Zie? Alleen wij kennen onze eigen moerstaal niet meer. We kunnen zelfs niet eens meer rekenen trouwens, heb ik gelezen. Wat? Stond in, hè? Ja. Heb ik u dat wel eens, er stond een paar weken terug in de krant, dat is zo heel lang geleden, dat het niveau van het middelbaar onderwijs zo laag was tegenwoordig. En ik dacht, ik ga mijn krant opzeggen, want er hoort nieuws in te staan in de krant. Niet dit. Dit is toch geen nieuws. Dat is al sinds 1967. Sinds Mansholt, dat is weer een ander verhaal. Dat ging over de boeren. Sinds de Mammoetwet. Sinds Kals. Toen het hele scholensysteem, het onderwijssysteem... heeft de overheid volle grip gekregen enzovoorts. Dat komt omdat alle jongelui moesten opgevoed worden in volgens het linkse credo, zal ik maar zeggen. Daartoe heeft de overheid het hele onderwijs breed gegrepen. En daarmee is het onderwijs gekelderd. En heeft men de maatschappelijke ladder plat neergelegd. Die is iets ouder, die uitdrukking.
Van Wim Kan.
Nee, die is van Wim Sonneveld. En dan moet ik altijd zeggen, ja, maar onder welke naam was het ook alweer? Want dan had hij een naam in de Bonte Dinsdagavondtrein op de radio. Maar ik kan nooit op die naam komen. Zo'n act had hij dan. Nee, ik kan er niet op komen. Nee, joh, dus ver daarvoor. Ver daarvoor. Ja. Ja. Nou goed. Wie de maatschappelijke ladder wil beklimmen, kan hem het beste plat neerleggen. Dat is wat hij zei. En dat hebben ze in het onderwijs dus ook gedaan. Tegenwoordig geeft toch iedereen een academische opleiding? En weten ze dan wat? Nee, echt niet. Maar dat terzijde. De bedoeling is dat Christus de gemeente zou heiligen. En heiligen wil zeggen wijden aan de dienst van God. Want dat is wat heiligen is. Ik blijf dat erin stampen. Heiliging is wijding aan de dienst van God. Is heel maken met God. Met God verbinden. Dat is heiligen. Dus in de praktijk ook onderdanig maken. Waaronder wijden tot priester bijvoorbeeld. En dat die heiliging, die wijding, die vindt inderdaad plaats via reiniging. Vandaar dat men in sommige kringen ook kent het wijwater met één lange ei. Want door besprenging met dat water wordt men gewijd. Dat heet een rituele reiniging. Want men schijnt zelfs daar waar men niks van de Bijbel weet, nog te weten dat voor een mens God kan dienen, of Allah, moet hij gereinigd worden. Vandaar dat je al die kranen hebt in een cirkel buiten de Dome of the Rock, hoe heet het, op de Tempelberg. Iemand er was geweest? Ja, dan zie je die mogen de handen zitten bij de kranen, moet eerst de handen wassen. Je denkt dat Joden dat moeten. De Joden moeten dat ook bij elke gelegenheid de handen wassen. Maar de Mohammedanen ook. Ik geloof dat de Hindoes het ook doen, maar die wassen zich in de gangers of zoiets. Kom je daar dan schoon uit? Nee, dat niet. Maar bij het andere kom je ook niet schoon uit, hoor. Dus doe maar. Maar men schijnt dat te weten. Wij moeten namelijk gereinigd worden om God te kunnen dienen. Vandaar dat de woorden reiniging en heiliging, dat roep ik altijd, die worden door elkaar gebruikt in de Bijbel. Omdat ze in de praktijk hetzelfde voorstellen. In sommige schriftgedeelten is zelfs discussie of dat heiliging moet staan of reiniging, omdat men het niet meer weet. Maar dat maakt ook niks meer uit, want het betekent toch hetzelfde. Bijvoorbeeld in Hebreeën 5 is dat. Waar staat over de Heer Jezus Christus dat hij in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En toen ook gebeden geofferd heeft tot hem die hem uit de dood kon verlossen. En dan staat er vers 9. En geheiligd zijnde. En de discussie is of het niet had moeten staan en gereinigd zijnde. En het idee is, als u mij vraagt, dat er moet staan gereinigd zijnde. Dat de correcte lezing is. Maar dat de vertalers het niet hebben aangekondigd. Nou, de vertalers, de luiden met die Textus Receptus die het overgeschreven hebben, die hebben het niet aangedurfd, want daar staat er dus dat de Heer Jezus gereinigd moest worden. Ergens van. En dat past niet in het godsbeeld wat ze van hem hebben. Dus is het geworden geheiligd zijnde. Maar net zo, het maakt geen verschil. Hij moest gereinigd worden. Hij droeg onze zonden immers. Dat is ook gebeurd. Maar goed, ik sla dit maar gewoon weg. Heiliging en reiniging in de Hebreeënbrief trouwens gaat natuurlijk over de positie van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij is daartoe geheiligd. Zoals de oud-testamentische priesters geheiligd werden. Heilig mij de zonen van Aaron, dat ze mij het priesterambt bedienen, enzovoort. En toen moesten ze ook gereinigd worden. En dan gaat het hier dus ook over. Dan lees je over de Heer die de gemeente reinigt, haar reinigende, vers 26. Daar staat dus uitdrukkelijk dat hij daarmee bezig is. Komt het dan wel eens klaar? Ja, maar het is natuurlijk zo dat de gemeente bestaat uit levende mensen voor een belangrijk deel. Nog, hier op aarde. En daar komt steeds, er komen nog nieuwe generaties. Dus dat werk gaat nog steeds voort. Het is namelijk de verzameling, daarmee de roeping, de wijding van een eigen volk. Zie? We hebben dat gelezen in de tijd. Oh, hier staat onder dit vers staat het, uit Titus 3, vers 5. Opdat hij zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken, staat daar. Eveneens dat hij zich voor de gemeente heeft overgegeven. Opdat hij haar heiligen zal, haar reinigende, en dat doet hij door het woord. Deze waarheid, ik weet niet of we daar al vaker bij hebben stilgestaan, maar het is een essentiële waarheid die in het algemeen vergeten wordt, omdat het natuurlijk gaat over het tegenwoordige werk van Christus. En zoals ik altijd zeg, men raakt dat kwijt. Men leest daar overheen. En dat is mijn nette variant. Meer cynisch zou geweest zijn. Men doet zijn uiterste best om alles wat over het tegenwoordige werk van Christus gaat weg te redeneren naar het verleden. Want in de praktijk gebeurt dat. Ik zei toch niet dat men het met opzet doet. Maar men doet het. Dan gaat het nou eenmaal. Meest voor de hand liggend vind ik altijd het voorbeeld van de zoon des mensen moest verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Uit Johannes 3. En men staat erop dat het gaat over een verhoging van hooguit een paar meter aan een houten kruis. Maar dat was geen verhoging, dat was een vernedering, dat was een verlaging. Want de verhoging van de zoon des mensen, in alle andere gevallen, gaat over zijn hemelse positie nu. Maar daar ook hoor, zie, gaat juist erom dat hij daar aan de rechterhand Gods, in de hemel zelf, hogepriester is naar de ordening van Melchizedek en voor dat doel uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mensen te doen zijn. Hebreeën 5 vers 1. Hebben jullie dat nog? Want de verhoogde slang is een beeld van de verhoogde zoon des mensen tot aan de rechterhand Gods. Met het kruis heeft het niks van doen. Dat wil zeggen, ja, voordat het zo was, werd hij eerst gekruist en moest gereinigd worden. Precies. En daarna pas was hij geschikt voor die functie. En moeilijker is het niet. Dat is wat Hebreeën 5 dan ook daar inderdaad over zegt. Zie? Maar de reinigende werking van Christus, die ons reinigt door het bad des waters, heet dat, als uitbeelding van het woord van God, staat erbij, dan weet je dat bad water, dat een beeld is van het woord van God, staat zwart op wit in. Dat hij de gemeente reinigt door het bad des waters, namelijk door het woord. Dat is wat hij doet. En dat is ook inderdaad de strekking van Hebreeën 9... waar wij waren, wat ik net citeerde. Hebreeën 9, waar, daar staat in vers 13... Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heiligt. Dan heb je meteen onreinheid, heiliging. Had reiniging moeten zijn, maar zie, dat is wat het betekent. Staat er trouwens ook hoor. Hen heiligt tot de reinheid des vleeses. Hoeveel te meer, vers 14... Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen? En ik sloeg wat over, maar dat heb ik tussen haakjes gezet, omdat het een tussenzin is. Want wij moesten van de juffrouw Nederlands moesten wij redenkundig ontleden. Ja, op de lagere school, zeker wel. Ik weet niet meer, groep 6 denk ik zo'n beetje. Wat klas 4 was, of was het klas 3 al? Hè? Onderwerp gezegd, de leidend voor. Ja, de. Ja, zinsbouw. Natuurlijk. En dan moet je de tussenzinnen weglaten, dan heb je een klus aan hoor. Als je al die politici en journalisten op radio en televisie hoort. Wat een gedoe, tussenzinnen bij tussenzinnen. De hoofdzin raakt zoek. Dus er valt niks redenkundig te ontleden. Er is trouwens ook nooit wat redelijks aan. Ze gooien gewoon met woorden. Zinsbouw. Gooi gewoon een zootje woorden. Maak er maar wat van. Maar doen we. Maar daar komt hij. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken? En waarom zou het bloed van Christus onze gewetens reinigen van dode werken? Omdat we dat zo leuk vinden? Of omdat wij erom gevraagd hebben? Nee, om ons bekwaam te maken om de levende God te dienen. Want met een besmet, verontreinigd, belast geweten gaat dat niet. Daarom zijn er zo weinig die God dienen, omdat ze met een belast geweten rondlopen en weigeren om het te laten reinigen door het bad des waters, door het woord. Zoals Petrus het zei tegen de Heer. Ik weet niet wat zei hij. Aan mijn leef geen Polonaise of wat zei hij? Nou, ik weet niet wat hij zei. Ik sla het ook het liefst over wat hij zei. Maar het kwam erop neer dat de Heer hem zou reinigen. En toen zei Petrus, nee, dat niet. En toen zei de Heer, nou ja, dan kom je mij niet toe. En toen zei Petrus, doe het dan maar helemaal. En toen zei de Heer, ja, dat hoeft niet, want dat is al gebeurd. En wij zijn eenmaal geheel gereinigd geworden. Die uitdrukking staat daar ook daar, hè? Eenmaal geheel gereinigd. Dit is eenmaal gebeurd, maar daarna lopen wij vuile voeten op of iets dergelijks in het dagelijks leven. En de Heer reinigt dat. Niet omdat wij het vragen, maar omdat hij daartoe is aangesteld. Nee, niet van onderaf door ons, maar van bovenaf. Door degene in wiens dienst hij staat, dan wel tot wiens dienst hij geheiligd geworden is. Heb je dat nog? En dan heb je meteen ook uit dit vers begrepen dat bloed niet betekent dood, maar leven. Nou, het betekent actief leven. Niet als abstractie leven, maar actief bezig zijn. Zoals in de uitdrukking de levende God of levende Heer. Dat betekent niet meer dat hij existeert, dat betekent dat hij wat doet. Hè? Moet je onthouden hoor, dat zijn vaste dingen. In het Duits merk je dat dan. Leven is lebendig. Maar dat is in het Nederlands, als je het letterlijk overneemt, levendig. Of in het Gronings leemdig. Goed Gronings woord toch, leemdig. Ja, leeft hij nog? Ja, hij is leemdig. Nou ja. Maar het betekent actief. En het is de levende Christus, dat is het bloed van Christus, dat onze gewetens, het hart, reinigt van dode werken om de levende God te dienen. Zie? En de tussenzin zegt dat hij door de eeuwige geest zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft. Onstraffelijk opgeofferd heeft. Let op, onstraffelijk en omhoog. Toen hij straffelijk was, ging hij naar beneden. Naar de benedenste delen der aarde, lazen wij in Efeze. Maar in zijn opstanding heeft hij zich goden opgeofferd. Met de woorden hiernaast in Hebreeën 10. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Dat is Hebreeën 10, waar het maar staat. Dat is vers 7. En later herhaald in vers 9. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En ik zeg er meteen maar bij, zonder dat ik er niet meteen op inga. Maar ik zeg er meteen maar bij dat daar staat dat hij niet alleen dat gedaan heeft, maar dat hij zich geofferd heeft, namelijk zijn lichaam. Zichzelf, namelijk zijn lichaam, staat erbij. En dat betekent dat in diezelfde handeling u en ik, als behorend tot de gemeente, mede geofferd zijn en geplaatst zijn in de dienst van God. En dat is wat wij geacht worden te leren en de consequenties uit te trekken. Op grond van wat dan bijvoorbeeld Romeinen 12 zegt. Ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, goden welbehagelijk offer. Niet als een persoonlijk initiatief en ook niet als op persoonlijke titel. Maar omdat wij behoren tot één lichaam, dat van Christus, dat in de dienst van God geplaatst is. Daarom heten wij gelovigen heiligen. Niet omdat we heilig wandelen, maar omdat we in die positie ons bevinden. En daarom zijn wij priesters. Niet omdat wij priesterlijk werk doen, maar omdat we in die positie geplaatst zijn. Het is dus andersom. Wij bevinden ons in die positie en van ons wordt verwacht te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Maar dan ben ik weer terug in hoofdstuk 4. Dan beginnen we overnieuw. Daar hebben we gezien dat we geroepen zijn en geplaatst zijn in een priesterlijke functie enzovoorts. Christus heeft zich dus overgegeven voor de gemeente. Dat wil zeggen, dat is hoe het eruit ziet dat hij de gemeente lief heeft. Hij heeft zich overgegeven voor de gemeente opdat hij haar aan zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Je vraagt je af wat iets dergelijks dan zou kunnen zijn. Maar, ja. Maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Dat is het ideaal. Ik neem maar aan dat dat ideaal bereikt wordt bij de voltooiing van onze verlossing. Hetgeen dan heet in Efeze de verkregene verlossing uit hoofdstuk 1 vers 14. Zijnde de verlossing van ons lichaam uit Romeinen 8. En dat heet dan weer onze aanstelling tot zonen. Kortom, zolang wij in het vlees zijn, zullen wij niet erven, heet dat. En dat was 1 Korinthe 15. Zie? Vlees en bloed zullen het koninkrijk niet erven. Daarom moeten wij veranderd worden om te kunnen erven. Dat is onze zoonstelling, openbaring voor de rechterstoel van Christus enzovoorts. Maar dit is het doel. De reiniging, de heiliging van de gemeente als zodanig. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouw. Gelijk als ze, daar komt het op neer. Nu gaat het andersom. Nu wordt eerst Christus genoemd en dan alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Want die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Dan leren wij toch een beetje wat dat begrip lichaam betekent. De samengestelde eenheid. En je leert onderweg dan ook wat dat eigenlijk is. Man en vrouw Of is breder mannelijk en vrouwelijk? Want dat is natuurlijk het beginsel zoals we dat niet alleen kennen binnen de Bijbel, maar daarbuiten ook. Mannelijk en vrouwelijk, en je weet, dat hoort bij elkaar. En als je dit niet bij elkaar kunt krijgen, dan komt het niet goed. Toch? En je hebt van die Oosterse mystieken, dan wel kwakzalvers, dan wel alternatieve geneeswijzers. Is dat een goed woord? Die ons dan komen vertellen dat het vrouwelijke en het mannelijke in de mens, in een, zowel in de man als in de vrouw, dat dat in balans zou moeten zijn. U weet wel, yin en yang. En zo, ik noem het altijd Jip en Janneke, want dat kan ik beter onthouden. Maar dat moet dan in balans zijn, weet u wel. En moet, zie, als mensen wat mankeren, dan komt het dat ze uit evenwicht zijn, enzovoorts. Dat soort dingen. En daar zal heus wel een kern van waarheid in zitten. Maar ja, het neemt niet weg dat dit de idealen zijn, de beginselen, de normen, de waarden, of hoe het heet mag. Maar in deze onvolmaakte wereld ontbreekt er altijd wel wat aan. Dus het is nooit in balans, het gaat altijd scheef, het is altijd... Dan weer komt de wind van links of van rechts of... Tegen, zelden in de rug, denk ik wel eens, maar zoiets. Dus ja, en daar komt het compromis dan, weet u wel. Dan moet je er gewoon mee leren leven. Maar dit is het ideaal. Mannelijk en vrouwelijk, al zo zijn de, is het mannelijke schuldig het vrouwelijke lief te hebben. Hun eigen vrouwen namelijk, gelijk hun eigen lichamen, want het is hun eigen eenheid... En die zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Je kunt het natuurlijk plat neerleggen. U weet wel, die ladder en wat het maar was allemaal. En dan zeg je gewoon, nou ja, de man heeft er baat bij dat hij zijn eigen vrouw lief heeft. Als hij dat niet doet, dan krijgt hij zijn vrouw tegen hem over. Uit Genesis 2. En dan wordt hij nog niet gelukkig. Wordt hij anders wel gelukkig? Dat... Weet ik ook niet. Die garantie heb je niet en dan krijg je weer... Maar wat is dat dan eigenlijk? Laat maar. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Hoewel u misschien toch mensen kent die hun eigen vlees haten. En die zichzelf iets aandoen. Dat komt helaas allemaal voor. En maar ja, in die, dat noemt men toch gewoonlijk wel afwijkingen, hoor. Dat valt onder de medische toestanden, zal ik maar zeggen. Er zijn andere afwijkingen die men daaraan heeft onttrokken... en die men als gewoon beschouwt, maar toe maar. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en onderhoudt het. Gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente, voedt en onderhoudt. Dat is wat de Heer doet, daar leven we uit, daar kunnen wij op vertrouwen. Zie? Want de gemeente is het lichaam van Christus, want het lichaam... Ik weet niet waarom dat een onzijdig woord... Ja, weet ik wel, maar... Het is een onzijdig woord, hè? Het lichaam. Dat ligt voor de hand, want als binnen het lichaam de samengestelde eenheid... het mannelijke is aan de ene kant en het vrouwelijke aan de andere kant... hoe noem je dan de combinatie van die twee? Het. Dan dus het lichaam. Maar het lichaam, dat is dus dat lichaam van Christus... dat is de combinatie van hoofd... En lichaam, maar niettemin, het hoofd maakt deel uit van het lichaam. Maar het lichaam is vrouwelijk. Oké, het is een onzijdig woord. Maar het lichaam is vrouwelijk ten opzichte van het hoofd. Want het vrouwelijke is ondergeschikt aan, dienstbaar aan het mannelijke. Dat wil zeggen, het mannelijke heeft het vrouwelijke nodig... En het wordt door het vrouwelijke gediend. En als dat niet het geval is, dan heb je alleen het vrouwelijke. En dan, ja, maar dat heeft dan geen functie. Dat mag je dus niet zeggen in deze dagen van gevoelige tenen enzovoort. Want er zijn natuurlijk altijd mensen, vrouwen, die overgeschoten zijn, dan wel bewust ongehuwd moeder zijn. Bewust gehuwd niet moeder zijn. Hebben die dan een nutteloos leven? Ja, nee, maar het vrouwelijke aspect, het specifiek vrouwelijke, functioneert dan in de praktijk niet. Want dan kun je wel zeggen, ja, maar ze menstrueert toch, dat is toch vrouwelijk? En dan is de vraag, maar wat is daar dan het nut van? Dat is nou juist dat het niet werkt. Want als het zou werken, zou ze niet menstrueren. Dan moet je ook even leren hoe dat zit. U kent in de Bijbel de bloedvloeiende vrouw? Dat betekent dat ze onvruchtbaar was. Dus de afvoering van onbevruchte eicel, toch? Ik moet langzaam praten. Want het is lang geleden dat ik dat allemaal geleerd heb, zal ik maar zeggen. Maar Thomas, dat begrijpt u toch? Dan functioneert dat niet. Moet dat dan, is de volgende vraag. Dan zeggen ja, we zitten hier niet om ethiek te bedrijven en te bepalen hoe wij moeten leven of zoiets. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over die beginselen. Dan functioneert dat niet. Zie? En het mannelijke en het vrouwelijke zou gemeenschap hebben. Het zou één moeten worden en daardoor vrucht voortbrengen. Dat is de bedoeling van de schepping als zodanig. En dat drukt zich uit in het schepsel. Ik moet er altijd aan dit soort dingen denken als ik die man hoor praten. David heet hij. Dat kan ik onthouden. David heet hij. David Attenborough enzovoorts. En die hoor ik op vrolijke wijze vertellen hoe de evolutie in elkaar steekt. Die steekt niet in elkaar. Maar ja, wat zijn dat nu weer voor termen? Maar die vertelt dan hoe dat werkt in de evolutie en dat het allemaal zo mooi en prachtig is enzovoort. En dan denk ik, man, je bent volkomen gek. Je gelooft toch, dat is toch niet. Nee, dat kan toch niet, dat die dingen, dat mannelijke en vrouwelijke in de wereld, en hoe dat bij elkaar komt, en hoe die. En dan krijg je van die films over hoe die. Wat had ik nou weer? Amerikaanse kalkoenen. En dan heb je een heleboel mannetjes enzovoort, en die willen allemaal met het ene vrouwtje willen ze iets doen. Het is me ontgaan wat precies eigenlijk. En dan zetten ze een staart op enzovoort. En de bedoeling is dan dat ze het vrouwtje imponeren zodanig dat het vrouwtje die de sterkste, de grootste, de mooiste kan uitkiezen. Want het is nuttig voor het nageslacht, voor het in stand houden van de soort. Want anders kwam het niet goed enzovoort. En dan vraag je toch wie heeft zoiets bedacht? Nou, volgens Attenborough niemand, want het is allemaal vanzelf ontstaan door, bij toeval door mutaties. Kom op, zeg. En niemand laat eens aan het woord. Nee, niet alleen. En dat wordt nog uitgezonden. Of David Attenborough is, weet ik dat niet. Maar dat wordt nog uitgezonden, dit soort onzin, door de EO ook nog tegenwoordig. Wat een onzin allemaal. Nee, maar in werkelijkheid, hoe heet die man, heeft gelijk, Freud heeft gelijk. Ongeveer komt het hierop neer, de grootste kracht, eigenlijk de enige drift, zei hij geloof ik, is geslachtsdrift. Dat wil zeggen, in de hele natuur gaat het maar om één ding. Er moet iets bij elkaar gebracht worden, want anders dan brengt het niks voort. En al die krachten in de natuur zijn alleen maar die, dat de dingen het mannelijke en vrouwelijke gekoppeld worden, want anders gaat alles dood en sterft het uit. En dat gaat dan al miljoenen jaren zo volgens hen. Maar toen maar. Maar waarom is dat zo? Omdat het uitdrukking geeft aan de relatie tussen schepper en schepping. Want we weten allemaal dat deze wereld afhankelijk is van wat er van boven komt. Hè? Van het weer, van het klimaat. Nee, in onze dagen, wij hebben het God ingeruild voor het klimaat. Dat weet u, hè? En voor Timmermans natuurlijk. Maar toen maar. Ja, dus nou moeten wij niet God in stand houden, maar het klimaat in stand houden, want het klimaat houdt ons weer in stand. Zoiets. Je kan het niet op een zinnige, logische wijze vertellen, want er is niks logisch aan, hè, dit. Maar we weten allemaal dat we het moeten doen met wat tot ons komt, wat ons gegeven wordt van boven in de praktijk. En dat is het dan. Ja, dat is wat zich in heel de schepping uitdrukt in mannelijk en vrouwelijk. Wat elkaar soms nauwelijks verdraagt in de praktijk, wat heel moeizaam gaat. Maar het moet wel bij elkaar komen, want ja, anders dan houdt het op. En dat zou dan weer zonde wezen. Toch? Nou ja. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik bedoel, ja, natuurlijk kun je daar moeilijk en geleerd over doen. Maar het is een heel simpele waarheid. Dit is wat het is, ja. En de mens is het beste af als hij zich conformeert aan deze dingen. Moet dat dan? Nee, Paulus zei ook, wie trouw doet goed, wie niet trouw doet beter. Dus ik heb het al 2 keer niet goed gedaan. Dus, nou ja. Ja. Nee, goed gedaan. Alleen beter is van niet. Dus toch, met andere woorden, het hoeft allemaal niet. Maar als je maar erkent het ideaal, hoe die dingen zijn en wat de werkelijke verhoudingen zijn in deze wereld enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Maar het uiteindelijke doel is natuurlijk het voorbrengen, niet het in stand houden van deze schepping, maar het voorbrengen van een nieuwe schepping. Dat is het. Nou goed, wij zijn leden zijns lichaams, vers 30. Wij worden dus door hem gevoed, want er staat hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam. Er staat trouwens ook van zijn vlees en van zijn benen. Bij mijn weten hoort dat er niet te staan. Maar als u het hoort, dan denkt u niet, dat hoort er niet te staan. Toch? Nee, het is gewoon ontleend aan Genesis. Dus het maakt niet zoveel uit. Het is wel waar. Maar dan meteen vers 31. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, zodat u ziet dat het woord mens gebruikt wordt voor een man. Toch? Ja. Daarna mag u weer zoeken naar schriftplaatsen waar het woord mens staat, ter aanduiding van een vrouw. En daarna leg ik dan weer uit dat als je het woord mens gebruikt ter aanduiding van een vrouw, dan heb je die vrouw beledigd. Toch? Ja, zuster, ik kom er wel op, natuurlijk. Ja. En als je het hebt over... Ja. Ook een citaat. Die is al lang geleden. Straks aan de rand. Ja. Ja. Nou, dus ja, dat blijft problematisch altijd. Je kunt je ergens ergeren als je wil. Maar goed. Daarom zal een mens, maar bedoeld is een man, zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. Let op dat het niet andersom staat. Hè? Hoewel we het andersom wel tegenkomen in de Bijbel. Dat vrouwen hun vader en moeder verlaten en hun man aanhangen. Per slot, Rebecca moest van, weet ik veel, van ver gehaald worden. Door het personeel. Door de butler. De huisknecht. En Lea en Rachel moesten van ver gehaald worden. En uiteindelijk verlieten ze hun vader. Van moeder lees ik niks in de bij. Die zal er geweest zijn, maar die kom ik niet tegen. Met wie was Laban getrouwd? Weten we niet. Goed. Maar die moesten dus ook hun familie verlaten. Maar toen maar. Maar dit gaat over de Heer feitelijk. Aan wie dit ontleend is. De Heer heeft zich voor de gemeente overgegeven. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Dat is de uitdrukking. Maar hier wordt het woord vlees gebruikt in de betekenis van lichaam. moet je ook leren. Want dat vertellen ze niet altijd. Eerst vlees, de betekenis van lichaam. Die twee zullen tot één vlees wezen. Een samengestelde eenheid. Want wat in vers 30 heet lichaam, dat heet nu vlees. En dan staat er meteen achter, deze verborgenheid is groot, doch ik spreek. Ik vertaal het niet met zeggen, maar spreken. Wat hetzelfde is. Doch ik spreek over, want op is hetzelfde als over. En over is hetzelfde als op. Het zijn twee woorden die etymologisch uit elkaar gegroeid zijn. Maar het is van oudsher hetzelfde woord. Doch ik spreek over Christus en over de gemeente. En de vertalers hebben het anders opgelost, maar dat is een zwakke zin. Doch ik zeg dit ziende op. Enzovoort. Ja, dat klopt. Maar het is veel sterker wat hij zegt. Ik spreek over Christus en over de gemeente. En terwijl de man dus spreekt over de man en zijn vrouw binnen een huwelijksrelatie, spreekt hij tegelijkertijd over Christus en de gemeente. Dat is dubbelzinnig taalgebruik. En tegelijkertijd, want dat zegt hij er niet bij, tegelijkertijd heeft hij dus over Adam en Eva. Want daar zijn die termen aan ontleend. Dat staat er in mijn Bijbel ook bij afgedrukt. Onder vers 31, Genesis 2 vers 24 staat erbij. Omdat daar staat, die twee zullen tot één vlees wezen. En er staat ook, meen ik, ditmaal vlees, mijn vlees en wat het maar is enzovoort. En nu nog even één losse. Het is jammer dat ik in tijdnood kom altijd, maar ik moet toch even nog een opmerking erbij maken. Dat is dit. Dit schriftgedeelte, dat spreekt over de gemeente als het lichaam van Christus en dus als vrouwelijk ten opzichte van Christus. Maar je kan ook zeggen als de vrouw van Christus. Het probleem is dat wij die begrippen mannelijk en vrouwelijk in onze cultuur hebben afgeschaft. Dus wij begrijpen dat niet goed. En het andere is dat men dit schriftgedeelte gebruikt om een leer die volstrekt onbijbels is te onderbouwen. Want zo werkt het dan, achteraf onderbouwen. De leer namelijk dat de gemeente in de Bijbel zal worden voorgesteld als de bruid van Christus. Men ontleent het begrip bruid aan het Oude Testament eigenlijk. Dat kan moeilijk anders. Maar men ontleent het met name aan Hosea hoofdstuk 1 of hoofdstuk 2 of wat het nog maar was. Dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Waar dan in onze Statenvertaling staat, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. En ik geloof dat de NBG van 51 heeft, ik zal u mij tot bruid werven. Want bruidswerving of bruidswerving, dat is een theologisch begrip. Want de bruidswerving was wat die knecht moest doen toen hij een vrouw moest opzoeken voor versieren, zeg ik altijd. Want dat is wat hij deed. Een vrouw moest versieren voor Isaac. Dat noemen ze de bruidswerving. Daarna wordt het gebruikt voor Lea en Rachel, voor Jacob. De bruidswerving. En dan heb je nog de geschiedenis van Boas en Rut. Enzovoort. En dat wordt allemaal toegepast op Christus en de gemeente. Want de gemeente is dan de bruid van Christus. Dan moet ik u zeggen dat dit schriftgedeelte daar in ieder geval niet voor gebruikt kan worden, omdat het ontleend is aan Genesis 2, aan Adam en Eva. En als er nou één getrouwde vrouw geweest is in de Bijbel die nooit de bruid was, dan was het Eva. Die was nooit de bruid. Dus dat is een misser. Daarna moet ik u zeggen, voor de statistiek kan ik snel zijn. Je zoekt gewoon even op alle schriftplaatsen in het Nieuwe Testament waar het woord bruid gebruikt wordt. Bruid gebruikt wordt. Dat is Johannes 3, vers 29. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Zodat je dat dan ook weet. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Dus er staat niet bij wat dat is dan, de bruid. Je begrijpt hooguit dat de bruidegom is Christus, is de Heer. En Johannes de Doper is de vriend des bruidegoms. The best man heet dat in het Engels. Maar toen maar. Dan heb ik nog vier teksten in het hele Nieuwe Testament. Het licht der kaars zal u niet meer schijnen en de stem eens bruidegoms en een bruid zal in u niet meer gehoord worden. Dus Openbaring 18 gaat over Babel. Dus die kan je niet gebruiken voor de gemeente. Dat is al Openbaring 18. Dan heb ik nog Openbaring 21. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. Kun je ook niks mee in relatie tot de gemeente? Dan heb je vers 9 van Openbaring 21. Kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En dat is dan nog steeds dat nieuwe Jeruzalem in dat visioen. En dan heb je nog Openbaring 22 vers 17. En de geest en de bruid zeggen kom. Kortom, schiet niet op. Hebben ze dan misschien nog een andere tekst voor de gemeente als bruid? Dan zeg ik ja, maar ja, sorry. Dat is die uitspraak uit 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11. Maar die is ook slecht uit te leggen. Is het 11? Nee. Het is niet 2 Korinthe 11. Jawel, het is wel 2 Korinthe 11. Die is ook slecht uit te leggen, omdat men het tegenwoordige werk van Christus niet begrijpt. En dus ook niet werkelijk wat Paulus het over heeft. Hij zegt in vers 2 van 2 Korinthe 11. Ik ben ijverig over u met een ijver gods. Dat betekent een soort jaloezie, toch? Hè? Over de Korintiërs. Hij als voorganger, leraar, apostel, stichter van de gemeenschap daar in Korinthe zegt, ik ben ijverig over u met een ijver gods, want ik heb u lieden toebereid om een reine maagd aan een man voor te stellen. Aan Christus. En dat u als en namelijk, dat moet je maar weer even weglaten. Maar men gebruikt dit vers en leest dan in plaats van maagd bruid. Dan zoek ik weer naar een nette manier om het te zeggen, maar er zijn maagden zat die worden nooit een bruid. En juist omdat ze nooit bruid worden, blijven ze maagd. Dus dat is een tegenstelling. En ik had eigenlijk moeten zeggen, en voor wat ik zo links en rechts om me heen gehoord en gezien heb, breek me de bek niet los, zei Fries. Voor zover ik begrepen heb, de meeste bruiden zijn geen maagden. Maar vooruit me weer. Hoezo is dat hetzelfde? Bovendien heb ik de statistiek erbij gehaald, daar hou ik van. Waar komt het nog meer in de Bijbel voor? Dan moet ik u zeggen, ver en ver uit, by far, de meeste maagden in de Bijbel zijn mannen. Ik heb er in ieder geval 144.000 geteld. 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël. Zij zijn met vrouwen niet bevlekt, want zij zijn maagden. Dus, wat betekent het woord? Ja, niet onbevlekt betekent het. Waarom dat is, dat doet er nou niet toe, maar dat betekent het. En hier in 2 Korinthe 11 ook. Dat betekent het ook. Ik heb jullie ertoe bereid om een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. En de klemtoon ligt niet op man, maar ligt eigenlijk op één. Aan één man voor te stellen. Rein bewaard enzovoort. De gemeente toebereiden voor een verbinding met in de praktijk die ene man. En dat komt volstrekt overeen met wat we uit Efeze 5 geleerd hebben enzovoort. Maar het gaat daar niet over het sluiten van een huwelijk of de voorbereiding van een huwelijk. Het gaat om het huwelijksleven als zodanig. Het leven in de gemeenschap met elkaar. Mijn vader zei ooit tegen mij, heel lang geleden, toen zei hij, kun jij daar niet eens een brochure over schrijven? Maar goed, dat heb ik gedaan. Daar heb ik een ellende van gekregen. Maar toen maar. Maar hij zei, ik vind het niet zo erg dat ze allemaal maar uitgaan van of denken dat de gemeente de bruid is. Want och, het gaat in ieder geval over een soort, doe maar dan. Hij zegt, maar het probleem is dat het in de praktijk de ontkenning is van de gemeenschap die wij met de Heer hebben. Wij zijn niet onderweg naar een toekomstige gemeenschap waarvoor wij bereid moeten worden. Het liefst is de prediking ook dat wij dan onszelf moeten reinigen en rein bewaren en in de ezelinnenmelk moeten gaan liggen. Want ik had Esther nog vergeten natuurlijk, uit het Oude Testament enzovoort. En toch is dat dikwijls de prediking. Zeker waar men de wederkomst van Christus verwacht. Want dan gaan de liederen over dat de bruidegom komt enzovoorts. En dan zijn wij de bruid. En we zijn trouwens ook de bruiloftsgasten en de maagden die te laat komen voor de bruiloft. Het wordt allemaal op ons toegepast, weet men veel. Ja, dat is wat gebeurt. Maar vader had gelijk. Hij zegt, het is de ontkenning van de gemeenschap die wij met de Heer hebben. Het is niet waar wij naar streven, het is waaruit wij leven. Zie? En wat die bruid betreft, ach, het is natuurlijk, ik mag er eigenlijk niet over spreken, want het is niet aan de orde. Toch? In heel Efeze 5 niet. Zie? Je hoeft aan Eva niet uit te leggen wat er van een bruid verwacht wordt. Toen ze haar ogen open deed, was ze al getrouwd. Scheelt een boel ellende, denk ik. Maar goed. Ja. Nou ja. En wij hebben deel gekregen aan Christus. We zijn uit hem genomen. We zijn niet de bruid. Als je dan vraagt, wat is dan wel de bruid? Dan moet ik u zeggen, nou, het is of een algemeen beeld van toekomstige vereniging, iets waar het daartoe moest en dat moest gebeuren. Dat kan van alles zijn. En als het specifiek is, dan is het inderdaad Hosea. Maar daar wordt de term gebruikt dicht in de buurt van de gemeente. Maar het is niet de gemeente. Het gaat daar over de 10 stammen van Israël. Waarvan het huwelijk verbroken is, dat weggezonden zal worden met een scheidbrief. En dan zegt, het zou Lo-Ammi en Lo-Ruhama zijn, maar het zou alsnog Ammi en Ruhama worden en de Heer zou het volk ondertrouwen. Dat is in onze dagen aan de orde, maar het slaat niet op de gemeente, het slaat op de 10 stammen van Israël. De dragers van het eerstgeboorterecht, langs een andere route is dat dan, die uiteenzetting. Maar het is, ik zeg het nou maar met een paar woorden, toe maar. Het is de situatie van Matthäus 1, Lucas 2 mag ook. De situatie van Jozef die ondertrouwd is met Maria. En hij bekende haar niet, staat er, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. En die zoon, dat is de gemeente. Zo zonder meer. Dus uitbeelding van die zoon, dat is Christus, maar het is een uitbeelding van de gemeente als zodanig. Die wordt geboren uit Maria, die een uitbeelding is van Israël, maar meer specifiek van de 10 stammen van Israël, want het is niet specifiek het Jodendom in onze dagen. Hebben jullie dat nog? En het is op grond van een belofte, ze zijn verloofd. Het is op grond van een belofte en die hangt samen met de naam van Jozef. Dat wil zeggen de naam van de drager van het eerstgeboorterecht. De Heer heeft een relatie, een belofte gedaan. Een relatie met Israël. En die wordt in onze dagen, is in onze dagen aan de orde. Maar er is geen gemeenschap tussen de Heer en de 10 stammen van Israël. Maar niettemin wordt uit die, binnen die relatie, wordt wel degelijk, ook wettig heet dat, wordt een knechtje geboren, gebaard. Maar ja, als ik dat echt moet uitleggen, dat heb ik in die brochure ook niet gedaan. Want het is veel te gecompliceerd. Dan moet het hele verhaal van die 10 stammen en van het eerst geboorterecht onder de stammen van Israël ook mee uitgelegd worden. Ik hou het dan maar gewoon met, de bruid is Israël, het is aan Israël beloofd, dat klopt. En de gemeente, nee, die is het lichaam van de bruidegom. En vandaar dat er gezegd kan worden in Jesaja, uw kinderen zullen u trouwen. Gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, enzovoort. Staat in Jesaja, wat is het, 62? 61? Zal ik dat nog even zeggen, dan stuur ik u daarmee naar huis. Dat wil zeggen, de zoon trouwt met de moeder. Ja, dat is het, ja. Ja, dat, ja. Ik hoorde het toch, ja. Jesaja, even kijken. Jesaja 62, vers 5. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt. Volgens mij is het wiskunde. Je krijgt vier vergelijkingen onder elkaar. Is het dan nog een vierkantsvergelijking? Ja. Kijk of er een wiskundige in de zaal is. Maar. Ja. Okay. Want gelijk, je moet ze onder elkaar schrijven, die zinnen. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. Heb je dat? Uw kinderen, ik kom dus overeen met de jongeling. En u komt overeen met de jonkvrouw. Volgende zin. En gelijk de bruidegom, dat is dus de jongeling, maar het is ook uw kinderen. Want de bruidegom is Christus, inclusief de hele gemeente die door Israël is voortgebracht. Gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, dat is dus de jonkvrouw, namelijk u. Alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Dan los die maar eens op. Nou, dat is wat het is. Uw kinderen is de bruidegom. Dat wil zeggen, Christus en de gemeente collectief is de bruidegom. Wij zijn leden van het lichaam van de bruidegom. En Israël is de bruid. Maar Israël is in onze dagen al de bruid. Alleen de bruiloft en de huwelijksverbinding, dat is pas in de toekomst. In de wederkomst van Christus. En hetzelfde Jesaja 62 eindigt, maar ik heb hem al weggeslagen, eindigt met iets als dat de Heer komt. En hij neemt wat mee. En het is een heel volk, staat erbij. En dat zijn wij. Maar ja. Zulke dingen staan er meer in Jesaja. Maar ik moet het daarbij laten. Maar ik ga even terug naar Efeze 5. Daar stond, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs de Heer de gemeente. Want, vers 23, hij is het hoofd der gemeente en hij is de behouder des lichaams. Kijk, en dat is het wat uitgebeeld wordt hier de hele avond al, in wat wij hier voor ons hebben. Dat wat uitgebeeld wordt in brood en beker, in het avondmaal, hoe men het maar noemt, in de communie. Ik vind het eigenlijk een mooi woord. Alleen, ja, want communie betekent immers gemeenschap. Want dat is wat het uitbeeldt. Ik weet wel dat in de Roomse kring zit men er vaak nog veel dichter bij de waarheid dan in de protestantse kring. Natuurlijk, in de Roomse kring beschouwt men het ook als een teken van het lijden en de dood van de Heer enzovoorts. Maar toch beschouwt men het geheel als een uitbeelding van de gemeenschap van de kerk. Men bedoelt de Roomse, logischerwijze, maar toe maar. En daarom heet het communie, gemeenschap. Maar dat is ook wat het uitbeeldt. Maar het is niet de uitbeelding van lijden en dood. Dat, ja, ik wil niet lelijk doen, maar je kan, kijk, ik kan een glas water pakken en zeggen, kijk, dit is de uitbeelding van lijden en dood. En dan schrijven we dat op en nemen we het op in een formulier. En dan onderwijzen we dat. En dan is dat dus zo. Maar het is niet zo. Want iedereen weet dat brood staat voor leven. Dit is het ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. En het woord des levens en het brood des levens enzovoort. En dan komt het bij het avondmaal en dan zegt de Heer, neemt eet, want dat is mijn lichaam. En dan zeggen we, ja, maar dat hing aan het kruis. Kijk, en dat bedoel ik. Men doet er alles aan in de praktijk. Oké, onbewust misschien, maar men doet er alles aan om het weg te redeneren terug naar voor het kruis. Zie je? En men komt dus ook nooit een stap verder dan. Maar dat is niet wat het uitbeeldt. En wat de wijn betreft, dat weet ook iedereen. Dat is een beeld van leven. Gaim, weet u wel, Gaim. Het is een beeld van leven. Eeuwig leven eigenlijk, strikt genomen. Want Gaim is meervoud. Levens. In de zin van meervoud van uitgestrektheid. Iedereen weet dat. Op het leven. Enzovoorts. En dan kom je in christelijke kring en dan is het ineens bloed en men bedoelt, dat is het ook, maar men bedoelt dood. Want dat beeld wordt ook niet gebruikt of niet gekend. En het is zo tragisch, want het is de uitbeelding van wie de Heer voor ons is. Wij zitten aan zijn tafel, wij leven van hem, hij is onze bron. Enzovoort. En hij vertelt daar het een en ander. We hebben 5 hoofdstukken van wat de... alleen al in Johannes' evangelie hebben we 5 hoofdstukken van wat hij daar doet op die avond, terwijl ze daar bij elkaar zijn rondom die tafel. Begrijp je wel? En op slot hebben we daar zelfs het hoge priesterlijk gebed, zo noemt men dat, terecht denk ik. Maar het is de uitdrukking van wie de Heer voor ons is. En dat wij leven in gemeenschap met hem en dat hij ons bij elkaar houdt en met elkaar verbonden houdt in opdracht van, dat wil zeggen in dienst van zijn vader die hem daartoe geheiligd heeft. Enzovoort. Kortom, dat is het tegenwoordige werk van Christus voor de gemeente. Ik wijs er maar op dat iemand als Judas bij die gelegenheid werd weggestuurd. Hè? Dat weet u toch nog, hè? In die opperzaal. Want die hoorden er niet bij. En hij zei in zijn hoge priesterlijk gebed, ik heb ze allemaal bewaard. Ja, behalve die ene. Die hoorden daar ook niet. Zie? Kortom, het gaat echt alleen maar over onze positie in relatie tot onze Heer. Bovendien, ook elders in de Bijbel, een tafel is altijd de uitbeelding van gemeenschap. Gemeenschappelijk leven, gemeenschappelijke cultuur, bij elkaar horen, waaraan ontleent feest vieren. En dan hebben we nog het idee dat een maaltijd hetzelfde woord is als het woord voor bruiloft. Omdat het hetzelfde uitdrukt. Gemeenschap namelijk. En wij zeggen dan, ja, dat komt omdat de bruiloft gevierd werd met een maaltijd. Dan zeg ik 1. In 7 dagen, dat wordt honger lijden. He? Nee, het gaat erom dat het dat is. Komt alle. En u weet, die maaltijden die bereid werden, in gelijkenis ook, dat heette dan in de vertaling bruiloften. Maar heb u daar ooit een bruid, ben u er ooit een bruid tegengekomen in al die gelijkenissen of toestanden over maaltijden waar mensen genodigd werden? Het heet wel bruiloft, maar... Misschien dat er een bruidegom voorkwam bij 1 of 2 gelegenheden. Maar de bruid überhaupt niet. Het is niet aan de orde. Heb je dat? Kortom, wij leven dagelijks uit wat de Heer ons geeft. En daarom hebben we dit teken. Dat wij bij herhaling, zegt de Bijbel, geacht worden te gebruiken. Er staat nergens... Met welke regelmaat dan, of zo, dat staat er niet. Het staat zelfs niet dat het regelmatig zou moeten zijn. Niks daarover. Maar het is dat die maaltijd altijd de uitbeelding is van de gemeenschap die we met elkaar hebben. Zie? Nou goed, en daar zullen we de Heer voor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we mogen leven uit uw hand en uit de rijkdom van uw genade. Zeker daar waar wij gekomen zijn tot die troon der genade, om onze lichamen te stellen tot een levend, heilig, God, welbehagelijk offer. En niet omdat ons dat een goed idee leek, maar omdat u ons daartoe hebt genodigd. Sterker nog, omdat u ons daar deel aan hebt gegeven, toen u uzelf stelde in de dienst van uw hemelse Vader om te worden tot priester van het nieuwe verbond en naar de ordening van Melchizedek. Wij danken u dat wij mogen aanzitten aan uw dis, waar u ons het leven geeft en onverderfelijkheid en alles wat tot het leven en de onverderfelijkheid behoort. Wij danken u dat we ons dat ook dagelijks bewust mogen zijn, ook zonder gebruik te maken van deze tekenen. Dat we alle dagen van ons leven mogen leven in een bewustzijn, uw kinderen te zijn, dienstknechten van God, pilaren en vastigheid der waarheid, omdat wij uw woord, uw waarheid zouden betrachten en omdat daardoor uw naam in ons verheerlijkt zou worden. Wij danken u daarom voor deze tekenen, maar meer nog voor datgene waar het de uitbeelding van is. En waar wij misschien elkaar niet dikwijls zullen ontmoeten in de tijd die voor ons ligt, mogen wij weten dat wij met u verbonden zijn als onze gastheer, als ons hoofd, als degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht en geplaatst hebt in een positie van erfgenamen, mede-erfgenamen van Christus. Wees u dan ook ons nabij op grond van die beloften en om Christus wil. Amen.